Dit is de Movie Academy podcast voor week 42 in het jaar 2005, aflevering 11. De enige podcast met meer platen dan luisteraars.
Hallo, are you ready?
Yes.
Then we'll begin.
Hallo en welkom bij de Movie Academy Filmcast, jouw adresje voor de leukste filmbesprekingen van Nederland. In week 42, dus op donderdag 20 oktober 2005, gingen er 3 films in première, dat is niet zoveel, en ik heb 2 uitgebreide besprekingen voor je. In deze podcast hoor je weer de muziek van Frank Sinatra, Madonna en Betty Serveert. De Movie Academy Filmcast heeft ook een eigen website, www.filmcast.nl, met meer dan 600 filmbesprekingen. Mijn naam is Martijn Warnas, ik ben blij dat je luistert. En dat meen ik, want je bent de enige. Ja, echt waar. De rest is allemaal familie van me. Jij bent echt de enige die gewoon luistert. Dus als je me jouw telefoonnummer even geeft, dan bel ik je volgende week gewoon even op. Dat scheelt mij een hoop moeite en jij hoeft niet naar die blaadjes te luisteren, oké? Nou, deze week toch nog maar even op de ouderwetse manier. Op 20 oktober gingen er 3 films in première en ik moet je iets bekennen, ik heb ze geen van drieën gezien. Het was mijn bedoeling om Crash te bespreken, die heb ik inderdaad ook deels bekeken, maar ik vond eerlijk gezegd geen moer aan, echt helemaal niks. En dan houd ik net zo lief mijn bek dicht. Maar vorige week gingen er 13 films in première en ik heb toen beloofd om het deze week alsnog over Knetter en Bewitched te hebben. En dat worden dus de uitgebreide besprekingen voor deze week. Maar wat gaat er dan allemaal draaien? Paradise Now, dat is een Nederlands-Duits-Frans drama en het gaat dan ook nog eens over de jonge Palestijnse Khaled en Said. Die zijn al bevriend sinds hun kindertijd. Zij worden uitverkoren om een zelfmoordaanslag in Tel Aviv uit te voeren. Na een laatste avond met hun familie, van wie ze geen afscheid mogen nemen, vertrekken ze met bommen op hun lichaam naar de grenspost. Maar de operatie loopt niet helemaal volgens plan en de twee vrienden verliezen elkaar uit het oog. Beiden worden hierdoor gedwongen hun eigen keuzes te maken over hun verdere bestemming. Khaled raakt ervan overtuigd dat een bomaanslag niet juist is, maar Said laat zich niet van zijn moorddadige missie weerhouden. Zelfs niet door Suha, het meisje dat verliefd op hem is. Gouden Kalfwinnaar Paradise Now behaalde in februari 2005 al 3 prijzen op het Filmfestival van Berlijn, waaronder de filmprijs van Amnesty International. Nou, dan weten we zeker, dat wordt lachen. Goal Kickoff is het verhaal van Santiago Muñez die op 10-jarige leeftijd de Mexicaanse grens met Amerika oversteekt en dan 2 dingen bij zich heeft, zijn voetbal en een beduimeld plaatje van de wereldbeker. Ook in de jaren daarna blijft voetbal zijn grote passie. Zijn vader is er echter niet van te overtuigen dat Santiago eigenlijk een internationale sterspeler zou moeten zijn. Als de voormalige sterspeler Glenn Floyd Santiago scout bij een lokale wedstrijd, herkent hij in Santiago het type voetballer waar Newcastle United nou zo dringend op zoek naar is. Santiago mag mee naar Engeland om te bewijzen dat hij een contract met de club waardig is. En daar gaat hij door een persoonlijke hel om de perfecte goal te maken. Allemaal hartstikke leuk, maar wij hebben hier in Nederland onlangs nog In Oranje gehad. Een uitstekende film met ongeveer hetzelfde verhaal. Daarvoor zag ik al Bandit Like Beckham, hetzelfde verhaal maar dan met een meisje in de hoofdrol. En There's Only One Jimmy Grimble. Dus ja, ik weet het nou wel weer wat films over kinderen die willen voetballen betreft. Lijkt me niet iets heel bijzonders, dat Goal Kickoff. En tenslotte Crash. En in deze film, ik had het al verteld, had ik dus gewoon geen zin. Na een kwartier had ik het alweer helemaal gehad met dit verhaal. Dat bestaat uit de volgende onderdelen. Een huisvrouw en haar echtgenoot die officier van justitie is. Een Iraanse winkelier. 2 rechercheurs die een relatie hebben. Een zwarte televisieregisseur en zijn vrouw. Een Mexicaanse slotenmaker. 2 autodieven. Een groentje bij de politie. Een Koreaans echtpaar van middelbare leeftijd. En die wonen allemaal in Los Angeles. En in de komende 36 uur zullen hun levens letterlijk en figuurlijk met elkaar in botsing komen. Het zal allemaal wel. Mij is het een veel te vage en onaangename film. Het leek me ook iets te veel op Full Frontal. En als je wilt weten wat ik daarvan vond, www.warnas.net/film kun je die review wel weer nalezen. Nee, mijn film is het niet. De samenvattingen die ik voorlees komen overigens van filmfocus.nl. Een prima filmsite voor mensen die graag een ringtoon bij hun kritiekloze filmbesprekingen willen bestellen. En dan draait er verder nog iets vaags in het kader van Cinema Invisible, wat dat dan ook wezen mag. Het zijn de films Het Boek, Brossa en Babel. Ik heb er nog nooit van gehoord, ik heb ook geen persvoorstelling gezien. Ja, dat is dan waarschijnlijk wat ze bedoelen met Cinema Invisible. Allemaal hartstikke leuk gelukt, ik neem dat niet serieus mee in het overzicht. Goed, tot zover het premièreoverzicht dus. Ik wilde meteen maar een plaatje gaan draaien. Overigens is dat een idiote term, want ten eerste is het geen plaat, maar een mp3'tje. Ten tweede draai ik hem niet, want ik voeg hem pas later in. Oké, laat ik het dan zo zeggen. Als ik de uiteindelijke mix van deze aflevering zit samen te stellen, dan sleep ik de volgende mp3 naar geluidspoor 2. Vorige week draaide ik al iets uit Dick Tracy en toen beloofde ik dat er op korte termijn nog een ander nummer uit die film voorbij zou komen. Nou, waarom niet meteen nu? Het is immers een prachtig nummer van Madonna die in Dick Tracy een nachtclubzangeres speelt. Luister naar het nummer Sooner or Later. Ja, ze zou eigenlijk alleen nog maar dit soort muziek moeten maken, vind ik. Tijd voor het blokje met nieuws. En er is weer wat te zeiken over magie in kinderfilms. Eerst mochten kinderen geen Harry Potter boeken lezen, omdat die over magie gingen. En wat Jezus met een brood en vijf vissen deed, dat was zeker gewoon een goocheltrucje. En nu is er weer gedonder over de verfilming van het boek The Lion, the Witch and the Wardrobe. Dit in Engeland populaire kinderboek gaat over een groepje kinderen dat in een kast op zolder een doorgang vindt naar het land Narnia, waar magie bestaat, waar dieren kunnen spreken en er een voortdurende strijd is tussen goed en kwaad. Je zou dus denken dat de relies weer dwars liggen, maar gek genoeg is het deze keer andersom. Er is kritiek op die verhalen, omdat ze juist heel subtiel het christendom beschrijven en er zou ook wat racisme in zitten. Nou, ik heb ze ooit wel gelezen, maar ik kan me de verhalen niet meer zo goed herinneren. Mij is dat in de tijd niet echt opgevallen. Behalve dan het karakter van Yusuf, de fietsenstelende eenhoorn. Maar ach, iedereen weet toch dat eenhoorns niet te vertrouwen zijn, nietwaar? Hoe dan ook, die films die komen er wel, want producent Disney heeft zelfs christelijke actiegroepen ingehuurd voor de promotie. Dat is heel verstandig, je moet dat volk gewoon inhuren, dan doen ze alles wat je wilt. Regisseur Peter Jackson heeft een klein probleempje bij het monteren van zijn nieuwste film King Kong. Er is geen muziek. Componist Howard Shore, bepaald niet de eerste de beste, en Peter Jackson konden het maar niet eens worden over de juiste toon. Gek genoeg hebben de heren heel lekker samengewerkt bij de Lord of the Rings trilogie. Deze keer lukt het gewoon niet. Ze zijn als vrienden uit elkaar gegaan.
Ja.
Er zal alleen wel heel snel een vervanger moeten worden gezocht, want over enkele weken moeten de prins toch echt naar de distributeur. De nieuwste film van Wallace & Gromit doet het wereldwijd heel erg goed. En daar komen rare nieuwtjes van los. Want de kaasmakerij in het Engelse stadje Wensleydale stond 10 jaar geleden aan de rand van een faillissement. En hun redding bleek te komen door de animatiefiguren Wallace en Gromit, die allebei gek waren op Wensleydale kaas en crackers. Helaas blijkt Wallace in de nieuwste film ook geregeld trek te hebben in een kaasje met de aantrekkelijke naam Stinking Bishop. En dat is een echt bestaande kaas, die maken ze in Gloucestershire. Om het nou een beetje goed te maken tegenover de kaasmakers uit Wensleydale, krijgt de kaasmakerij daar nu 2 originele beeldjes, zoals gebruikt in de nieuwe film van Wallace & Gromit.
Begin cheese acquisition. Easy does it. Steady lad. It's the wrong cheese, Gromit. Go for the big one. Wahey! Ha-ha! Well done, lad. Now bring him home.
En dat was een heel klein fragmentje uit Cracking Contraptions. Dat is een serie korte films met Wallace & Gromit en hun meest idiote uitvindingen. Het volgende nummer heeft, voor zover ik weet, geen moer met film te maken. Maar ik vind het gewoon mooi. Het doet me denken aan een leuke vakantie die ik ooit had. Dus waarom niet?
So it's a weird as I guess I'll see you around. If I stay, I know I'd only bring you down. There'll be other times, there'll be other days. Mortify the flesh until we find a way. If I could tell you now, I won't know where to start. Tearing down the walls until they fall apart. At your first goodbye, write a water lie. Frozen like a cold stare. So much more when you spell it out. Now this is why we got a load of doubts. And it's obvious now we're not allowed to play it too soon. Read it as a signal now that we I guess I'll see you around.
Dat was Auf Wiedersehen van Betty Serveert. En nu ik erover nadenk, heeft het wel degelijk iets met film te maken. Want het is onderdeel van de soundtrack van onze vakantievideo uit 2001. Ja, wij nemen onze vakantievideo's thuis erg serieus. Als je daar een voorbeeldje van wilt zien, moet je eens op www.warnas.net/film zoeken naar de review van Hoe deed vader dat ook weer. Wij nemen geen halve maatregelen wat dat betreft. De eerste review van deze filmcast heb ik je vorige keer al beloofd en dat betreft Bewitched, die dus nu al een weekje draait. En als je dacht dat het moeilijk was om het verhaal achter The Matrix even kort uit te leggen, dan heb je deze film duidelijk niet gezien. Heb jij even? Het komt dan mooi uit. Ik begin met wat harde feiten. Van 1964 tot 1972 liep in Amerika de tv-serie Bewitched, een comedy in zwart-wit op het komische niveau van Mr. Ed. Dus dat is geen heel erg hoog niveau, wil ik maar zeggen. Het uitgangspunt was dat een heks met een gewone sterveling was getrouwd. En met een heks bedoel ik hier geen groene gebochelde puntneus met een raar lachje, maar een kittig huisvrouwtje dat, en we schrijven 1964, het druk had met het huishouden en het koken. Het echtpaar, Samantha en Darren, wordt geplaagd door schoonmoeder en Dora. Zij is ook een heks en ziet dit gemengde huwelijk helemaal niet zitten. Daarnaast moet Samantha haar speciale gaven natuurlijk een beetje stilhouden, al is de verleiding uiteraard heel groot om alles even met een vingerknip te regelen. Trouwens, vingerknip, dat gebeurde in deze serie niet. Jij bent in de war met Tita Tovenaar, denk ik. Hoofdrolspeelster Elizabeth Montgomery had namelijk een hele schattige manier om met haar neus te wiebelen en dat was dus haar magische gebaar. Deze film is geen remake, maar is wel nauw verbonden met die oude serie. Het begint allemaal als de carrière van acteur Jack Wyatt, een rol van komiek Will Ferrell, in een duikvlucht zit. Van zijn laatste film is zelfs geen enkele DVD verkocht. Zijn agent regelt een rol in een nieuwe tv-serie voor hem en dat is dus een vernieuwde versie van Bewitched. Jack zal de rol van Darren gaan spelen, de gekwelde echtgenoot. Dat was in de originele versie duidelijk een bijrol en daar zit Jack niet op te wachten. Hij eist dus dat de rol van Samantha door een onbekende actrice wordt gespeeld en dat hij alle grappen mag maken. Nu komen we terecht bij Isabelle, de dochter van een ras-echte tovenaar, gespeeld door Michael Caine, die steeds via allerlei hele leuke magische trucjes in beeld verschijnt, bijvoorbeeld als kapitein Iglo op een bak vissticks of in een speciale reclamespot. Zij is dus een heks en hoewel de film werkelijk geen seconde achtergrondinformatie over haar verschaft, wordt uit gesprekken met haar vader duidelijk dat ze het helemaal gehad heeft met tovenaars en magie. Het leven is helemaal niet interessant als je alleen maar met je neus hoeft te wiebelen om iets te regelen en van tovenaars heeft ze helemaal genoeg, want mannen die perfect zijn gaan snel vervelen. Ik hoop het trouwens niet, want ik ben net getrouwd. Isabelle wil gewoon een lieve sukkel die echt verliefd is en die haar ook nodig heeft. Ze zweert dus alle magie af en neemt haar intrek in een leuk huisje in een normale wijk. Tenminste, normaal in films, want in Aardenhout schat ik dat haar huisje al snel een miljoentje of 2-3 zou kosten. Het leven zonder magie blijkt een stuk lastiger dan ze dacht. Zo ontzettend bevredigend is het nou ook weer niet om urenlang met de handleiding van je videorecorder op de grond te zitten, terwijl je uitvogelt welk kabeltje waarin moet. En als je gewend bent om gewoon een tarotkaart in de pinautomaat te steken, is echt geld verdienen ook best lastig. Gelukkig wordt ze al heel snel ontdekt door Jack, die op jacht is naar een leading lady. Hij ziet haar neus wiebelen, ziet vervolgens de rest en weet meteen dat hij de juiste vrouw gevonden heeft. En zo wordt de nogal wereldvreemde heks Isabelle, een rol van Nicole Kidman, opeens een heks in een tv-serie. Een serie die ze als kind overigens nooit mocht zien, omdat de heksengemeenschap hem nogal beledigend vond. Nicole Kidman is deze keer is geen somberende zombie zoals in Eyes Wide Shut of The Interpreter, maar een heel vrolijk en naïef poppetje. Daar kan ik makkelijk anderhalf uur naar kijken, al is het dan allesbehalve een afgerond karakter. Stiekem willen alle mannen dat, zo'n eeuwig glimlachend petticoat poppetje als ze thuiskomen. En met name als ze met dat neusje eens even lekker tegen je navel wil wiebelen, als je begrijpt wat ik bedoel. Will Ferrell, die ik als komiek best kan waarderen, bijvoorbeeld onlangs nog in de kerstfilm Elf, is echter net de verkeerde man voor deze rol. Hij heeft het imago van blije eikel zo aan zijn kont hangen dat de iets serieuzere en gemeenere kant van zijn karakter helemaal niet uit de verf komt. Jack moet nu eenmaal een over het paard getilde filmster zijn. Iemand die een eigen cappuccino-apparaat op de set heeft en die zijn crew rustig 20 bakkies laat zetten en ze dan vraagt om hem de lekkerste te brengen. Ferrell brengt die grappen niet serieus genoeg. Bij hem lijkt het of hij een mop vertelt en dat is dodelijk voor comedy. Overigens was het script in eerste instantie ook bedoeld voor Jim Carrey, die helaas geen tijd had. Daarnaast hebben we echt veel te weinig achtergrondinformatie over Isabelle. Die drie regeltjes dialoog met Michael Caine zijn echt niet genoeg om ons te laten begrijpen waarom ze zo graag gewoon wil zijn. Letterlijk alles komt bij haar uit de lucht vallen en dat is slecht voor de geloofwaardigheid. Toch zijn er ook een aantal positieve kanten. Zo is Will Ferrell bij sommige meer energieke stukjes wel goed op zijn plek, is Kidman om op te vreten, weet Caine met 30 seconden schermtijd toch weer te amuseren en is de rol van Shirley MacLaine als medeactrice in de tv-serie als de boze schoonmoeder precies goed. De bijfiguren zijn ook goed gecast, al zag ik wel vrijwel alle correspondenten van The Daily Show voorbij komen. En feitelijk is dat ook een soort luiheid, want er zijn best nog wel andere komieken in Amerika te vinden hoor. Ik heb dus een probleem. Als film is het eigenlijk veel te zwak, maar als collectie sketches is het juist weer erg aardig. Het zal ook wel schelen als je de tv-serie kent, maar die is in Nederland volgens mij nooit uitgezonden of het moet in de opstartfase van Sky Channel geweest zijn toen ze I Love Lucy nog op primetime hadden. Kortom, niemand kent hier het referentiekader en niemand snapt dus die inside jokes. Wat moet ik hier nou mee? Gelukkig heb ik voor dit soort lastige gevallen altijd een quick and dirty lakmoestest. Heb ik in de zaal andere mensen hardop horen lachen? En het antwoord is nee. Ik was de enige en dat was ook maar één keer. En dat was dan nog een Michael Caine die ik in gedachten opeens weer hoorde zeggen: "You were only supposed to blow the bloody doors off." Maar ja, dat is ook nog eens uit een heel andere film. Jammer, want ik had het Bewitched best gegund, maar ik kon met de beste wil van de wereld niet hoger dan een 5,5. She's a fool and don't I know it, but a fool can have her charms. I'm in love and don't I show it, like a babe in arms. Love's the same old sad sensation. Lately, I've not slept a wink since this half-pint imitation put me on the blink. Beguiled again, a simpering, whimpering child again. Bewitched, bothered, and bewildered am I. Couldn't sleep and wouldn't sleep. Love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered, and bewildered am I. Lost my heart, but what of it? She is cold, I agree. She can laugh, but I love it. Although the laugh's on me, I'll sing to her, bring spring to her, and long for the day when I'll cling to her. Bewitched, bothered, and bewildered am I.
Het
Het was natuurlijk een inkoppertje. Frank Sinatra met Bewitched. En moest jij ook aan Gert-Jan Dreugen denken trouwens? Heel gek. Hey, ik was jou een filmbespreking verschuldigd, namelijk die van vorige week van Knetter. Ik heb me wel eens kritisch uitgelaten over films van Martin Koolhoven, namelijk over Amnesia en ook over De Grot. Ik was toen trouwens niet de enige, maar ik geloof dat met name mijn opmerking Bums on Seats Koolhoven, daar gaat het om in deze business, bij Martin niet zo goed is gevallen. Goed, het zij zo. Filmcritici die met iedereen vriendjes willen blijven krijgen weliswaar hun eigen tv-programma's bij Veronica en AT5 en ontbijttelevisie en zo, maar toch is dat niet helemaal de bedoeling van dit vak. Laat ik daarom beginnen te zeggen dat Martin Koolhoven met Knetter een bijzonder charmante, leuke, frisse en sfeervolle jeugdfilm heeft neergezet waar vrijwel niets op aan te merken valt. Grote klasse, Martin. Je had extra mazzel dat ik net De Griezelbus ook had gezien, maar laat ik me niet meteen allerlei disclaimers gaan inbouwen. Nogmaals, goed werk. Zie je nou wel dat wij critici heus niet altijd wat te zeiken willen hebben? Knetter is het verhaal van Bonnie, een lief, klein, blond meisje dat met haar oma en haar moeder in het soort huis woont waar alleen kinderen in films inwonen. 3 etages hoog, rood geverfd, geheel van hout, in een bosrijke omgeving en aan een weg waar zelden of nooit een auto te zien is. Dat geeft niks trouwens, ik ga ook niet naar films met Will Smith kijken als die in een flatje in Eiburg woont. Hoewel? Nou, dan wel, maar goed. Bonnie's moeder Liz, een rol van Carice van Houten, is helaas een beetje gek. Meestal is ze depressief en als ze dat even niet is, doet ze meteen veel te enthousiast. Gelukkig zorgt oma voor zowel Bonnie als Liz en dat gaat best goed. Als Liz haar bed weer eens niet uit kan komen, krijgt Bonnie in elk geval gewoon te eten en verschijnt ze op tijd op school. Bonnie heeft ook een vriendje, de roodharige goedzak Koos. Koos is graag bij Bonnie, want thuis zijn ze met 12 kinderen en dan is het fijn om af en toe ergens te zijn waar niet nog 11 van die vuurtorens rondscheuren. Het leukste wat Bonnie en Koos kunnen bedenken is het plagen van de wereldvreemde buurvrouw. Helaas gebeurt er op een dag iets vervelends met oma, waardoor het leven van Bonnie en haar moeder nogal verandert. Liz heeft nu niemand meer die haar af en toe een Prozakje onder de tong schuift en daarna het bed uitschopt. En Bonnie heeft nu niemand meer die voor haar zorgt. Nu is het een kordaat tante, maar er is toch een limiet aan de dingen die een meisje van 9 kan regelen. Daarom bedenkt ze dat gezinsuitbreiding wel handig is. Een broertje is heel gezellig en daar knapt haar moeder vast ook reuze van op. Dat zal Bonnie wel eens even regelen. En daarom onderneemt ze pogingen voor haar moeder een leuke kerel te vinden. Dat wordt Sees, een glibberige schoenenverkoper en de perfecte rol voor Daan Schuurmans. Ik dacht echt dat die knaap zo'n rol van ridder in Pipo en de Puppeparelridder nooit meer zou overtreffen, maar zo zie je maar weer. Een speciale vermelding krijgt Edo Brunner als Bonnie's schoolmeester. Op het eerste gezicht lijkt deze corpulente en niet overdreven jolige vent voor zo'n rol een rare keuze. Maar hij maakt van dat karakter een echt mens. Een meester die streng is als het moet, maar die wel goed oplet wat er met zijn leerlingen aan de hand is. En die met de juiste hoeveelheid tact uit Bonnie weet los te peuteren wat er nou thuis allemaal speelt. Sommige andere karakters zijn wat dat betreft wat eendimensionaler, zoals bijvoorbeeld de dame van de kinderbescherming. Maar dit was echt een goed en gedurfd staaltje casting. Net als Jesse Rinsma als Bonnie trouwens. Dat meisje is echt goed. Waarschijnlijk ook omdat ze goed werd begeleid. Ik kan een aantal films noemen waarin de hoofdrolspelertjes meestal in de camera kijken als een konijn dat verstijft naar een aanstormende vrachtwagen staart. Bijvoorbeeld in De Chameleon of Pluk van de Pettenflat of De Griezelbus. Maar Jesse is een volwaardige leading lady. Haar vriendje Koos, rol van Tom van Kessel, is trouwens ook heel goed. En nu maar hopen dat ze later geen van beiden een toneelopleiding willen gaan doen in de ijdele hoop ooit weer die gelukkige periode van hun jeugd te kunnen herleven. 1 Olivier Tuinier is echt meer dan genoeg. Nog 1 ding, Martin. Niets belangrijks, maar als vakman zul je het toch wel willen weten. Als je om een of andere reden benadrukt dat Bonnie in een dorpje in de kop van Noord-Holland woont en je laat even later een brandweerwagen de straat binnenrijden, let er dan op dat die wagen niet van het Utrechtse korps is gehuurd. Dat staat er namelijk op tegenwoordig. En dat je zelf een klein rolletje speelde, vond ik eigenlijk erg leuk. Als Ron Termate doet, waarom jij dan niet? Verder mijn complimenten voor het feit dat in deze film niemand vies doet met eten, niemand zonder aanleiding zijn of haar broek laat zakken om in een hoekje te gaan plassen, en dat je de verleiding hebt kunnen weerstaan om je maatje Vetja van Huwet een rol te geven. Kijk, van Carice snap ik het in dit geval wel. Die gaat een gouden toekomst tegemoet als specialiste in labiele wijven. Met het vullen van stoelen zul je deze keer in elk geval geen moeite hebben, Martin. Chapeau. Ik geef Knetter een 8,5. En wat wil nou het geval? Martin Koolhoven had mijn review gelezen van Het Schnitzelparadijs. En die mailde mij vlak voor ik deze review publiceerde met de vraag of Knetter toevallig ook al af was. Dus dit hele verhaal heb ik wel geschreven als een brief aan hem. Maar ik heb natuurlijk nooit gedacht dat ik het hem ooit ook nog een keer zou mailen. En hij was wel blij met die 8,5. En dat is helaas alweer het einde van deze filmcast. Geschreven en gepresenteerd door Martijn Warnas als onderdeel van de Movie Academy. En exclusief te vinden via podplaza.nl, waar je ook oude afleveringen kunt beluisteren. En ook kun je mijn besprekingen nalezen op www.warnas.net/film. Daar heb je wat te doen. Ik heb inmiddels meer dan 600 besprekingen op die site staan. Voor iedereen die iets te maken heeft met het radiowereldje of de tijdschriftenbranche, ik ben dus freelance filmcriticus en radiomaker en ik ben altijd op zoek naar extra werk. Via martijn@warnas.net kun je me mailen, ook voor commentaar op deze uitzending. Ik vond het leuk dat je luisterde. Of ik er volgende week ben, ik weet het niet. Want ja, het is allemaal hartstikke leuk dat mensen aardige dingen over mij zeggen op podplaza.nl. Maar de luistercijfers, het is niet echt een grapje als ik zeg dat ik het ook gewoon telefonisch aan iedereen kan doorgeven. Dus als je dit leuk vindt, vertel het je vrienden, verspreid dat mp3'tje, leg linkjes aan op je website. Help mij een beetje op weg. Hopelijk tot een volgende keer.